Welkom op deze nieuwe lezing in de reeks. Ik ben de schrijver Frans en ik zal de gastsprekers van vanavond voorstellen. Evrien Ledoux-Borgard heeft in Montréal gedoctoreerd en werkt hier nu aan de Universiteit Gent, waar zij Frans doseert en terzelfde tijd postdoctoraal onderzoek doorvoert, in het bijzonder naar feministische thema's. Zij heeft een boek gepubliceerd bij de in Quebec gekende uitgever XYZ, Imaginaire de la filiation, héritage et mélancolie dans les littératures contemporaines des femmes. Ze heeft verder over verschillende hedendaagse auteurs gepubliceerd in het kader van Memory and Post-Memory Studies. Ze heeft ook recent met Parent een dossier voorgelegd in analyse Subjectivité mouvante dans les écrits de femmes depuis 1990. Zij werkt in het kader van verschillende associaties rond feministische problematieken en het zal u dus ook niet verwonderen dat zij vandaag over Marie Taliesseck publiceert. Griet Teten heeft minder ver gedoctoreerd, want ze heeft hier in Gent gedoctoreerd. Na eerst een thesis geschreven te hebben, ook daar al met feministische achtergrond, of toch vrouwenthema's achtergrond, want ze heeft oorspronkelijk gewerkt over de vrouwelijke auteurs die terug hebben geblikt op de Eerste Wereldoorlog. En daarna heeft zij gedoctoreerd over literatuur en oorlog, maar niet enkel bij vrouwen. Dat heeft aanleiding gegeven tot een boek dat vorig jaar bij Droz verschenen is, Revisiter la Grande Guerre. Zij is een specialiste van hedendaagse Franse literatuur, ook ver buiten de oorlogsproblematiek. Zij animeert ook, en ik zeg het jullie, mochten sommigen van jullie daar interesse voor hebben, zij animeert ook in het kader van de Alliance Française een café littéraire waar mensen regelmatig rond werken die in de actualiteit zijn, samenkomen en discussiëren. En zij doet dat sinds het begin. Zij is daar oprichtster van. Verder is zij ook gespecialiseerd in alles wat methodologie van het onderzoek betreft. En zij begeleidt dan ook zeer regelmatig studenten in die context. Voilà, ik denk dat ik het voornaamste gezegd heb. Ik laat jullie nu in hun gezelschap voor een lectuur van Clair, die, zoals jullie weten, bij sommige vroegere presidenten in Frankrijk zeer populair was. Maar ze zeggen daar misschien zelf wel iets over. Een prettige avond.
Bedankt, Pierre. En bedankt aan jullie om vanavond allemaal te komen luisteren naar ons. Seks en seksualiteit in de Franse hedendaagse literatuur was het thema voor vanavond. Ja, daar kun je natuurlijk wel iets mee doen, dachten we zo, samen. Maar dan komen er allerlei namen in jou op. Dan kun je denken aan Catherine Millet, Christine Angot, Michel Houellebecq zelfs. Maar wij dachten toch, laten we eens voor een andere auteur kiezen, die wij zelf ook wel goed vinden. Misschien met een boek dat niet iedereen even goed vindt, maar laten we eens iets zeggen over Clève van Marie Taliesseck. In het Nederlands werd het boek vertaald als Solange, dus hebben jullie de vertaling wel gelezen. Dus wij gaan proberen aan jullie duidelijk te maken waarom we die keuze gemaakt hebben. Chocolat? Oké.
Ja, je m'excuse tout de suite pour mon épouvantable accent en irlandais. Marie Taliesseck, schrijfster en psychoanalytica, heeft een groot aantal literaire werken op haar naam staan. Haar oeuvre bestaat onder andere uit vertaling, essays en biografieën, maar ze is vooral bekend omwille van haar romans. De thema's die zij in die fictie verkennen zijn divers en vaak ook complex. De romans handelen over metamorfoses van het lichaam, ziekte, verlies, de dood van een kind en eenzaamheid, seksualiteit en zo verder.
Maar toch vertoont haar werk ook eigenlijk een heel grote coherentie. De schrijfster probeert namelijk in al haar romans om taboes onder woorden te brengen, om het onuitgesprokene uit te spreken, om het onbenoembare te benoemen, zeg maar. Dat Husserl gebruikt altijd taal om ervaringen intenser en fysieker te maken, in de hoop om zo eigenlijk de perceptie van de lezer, of de perceptie die de lezer van de wereld heeft, een beetje te veranderen. Haar voornaamste protagonisten, en tot op vandaag zijn dat allemaal vrouwen ook, die drukken zich vaak op een heel unieke manier uit. Ze zijn zich ook echt heel bewust van de kracht van taal, maar ook van hun onvermogen om bijvoorbeeld bepaalde emoties te uiten of om zin te geven aan de uiterlijke en innerlijke wereld door woorden.
Marida Husserl maakt een opzienbare debuut met haar roman Truïsme, vertaald als Zeugzoenen in 1996. Het boek vertelt het verhaal van een jonge schoonheidsspecialiste.
Naarmate haar verloederde omgeving steeds meer verandert in een spreekwoordelijke zwijnstal, verandert het personage zelf in een varken, een truie. Van deze debuutroman, vertaald in zo'n 40 talen, werden er wereldwijd wel 1 miljoen exemplaren verkocht. Het boek kende een echt succesconduit. Soms kras, maar steeds met de nodige humor en ironie, verkent Husserl in dit boek de grens tussen werkelijkheid en fantasie. Ze plaatst haar personage in een enigszins dystopisch Frankrijk, waar verschillende extreme politieke en steeds door mannen gedomineerde regimes elkaar opvolgen. Maar bovenal, in dit boek toont Husserl al hoe poreus de grens tussen het subject en het sociale, tussen het eigen lichaam en de discours die worden omgeven, waardoor dat lichaam omgeven wordt, hoe poreus de grens eigenlijk niet is.
Binnen de fictie van Marida Husserl vormen Truïsme en Claire de twee belangrijke romans over seksualiteit en feminisatie. Maar daar wordt Truïsme het verhaal verteld vanuit het standpunt van een volwassen vrouw die ongevoelig lijkt voor de bovennatuurlijke en allegorische metamorfose van haar lichaam, beschrijft Claire een jonge meisje, Solange is ongeveer 10 jaar en het begin van de roman, dat zich langzamerhand bewust wordt van de reële veranderingen van haar tienerlichaam en haar seksueel verlangen.
En in het leerproces van Solange passeert dan ook een heel spectrum aan seksuele ervaringen in de revue, gaande van seksuele fantasieën en masturbatie, tot anale, orale en vaginale seks. Het boek van Husserl kan dus eigenlijk als een soort bildungsroman worden beschouwd, maar in tegenstelling tot de traditionele vormingsroman, die laat zien hoe de protagonist een stabiele identiteit verwerft, toont Claire nooit het volledige wordingsproces. Dus we zien nooit de volledige metamorfose van dat jong meisje tot in een vrouw. Het proces wordt echt onbeslist gelaten. Dat was trouwens ook het geval in haar debuutroman, in Truïsme. Want daar blijft het hoofdpersonage op het eind van het boek een hybride staat tussen half vrouw en half varken. Dus de roman Claire verlaat nooit de specifieke periode van de adolescentie. Die zien nooit Solange als een oudere vrouw. Ik weet niet wat ze geworden is. In die zin gaat het dus eerder om een zoektocht naar een identiteit die onlosmakelijk verbonden is met een poging om het lichaam in transitie beter te begrijpen. En tijdens die zoektocht in het teken van de lichamelijke en subjectieve transformatie botst het hoofdpersonage dan vaak op het probleem van die verschillende discours, die betogen die haar beïnvloeden. Maar ze botst ook op het probleem van het beeld dat anderen over haar vormen.
Het belang van uiterlijke schijn en het contrast met de realiteit die door die auteur naar voren worden geschoven, doen ons natuurlijk denken aan de roman waarnaar de Franse titel verwijst, La Princesse de Clèves van Madame de Lafayette. Deze roman, geschreven in de 17e eeuw, wordt vaak beschouwd als de eerste moderne roman uit de Franse literatuur. Marida Husserl heeft trouwen herhaaldelijk haar intentie laten blijken om een remake van La Princesse de Clèves te schrijven.
Maar als we Clèves als een réécriture beschouwen, zoals ze het zelf zegt, dan is het eigenlijk wel een soort van omgekeerde beschrijving. Want voor wie La Princesse de Claire kent, dan weten jullie dat in beide romans het wel zo is dat de gevoelens van een jong meisje centraal staan. De gevoelens voor twee verschillende mannen, die zelfs eigenlijk in zekere zin elkaars tegenpolen zijn. Maar de preciositeit en de terughoudendheid van de Princesse de Claire maakt bij dat gezicht plaats voor wellust. En de verheven taal van de Lafayette, die wordt vulgair. En in plaats van zich te onthouden van seksuele fantasieën, geeft Solange van dat gezicht zich eigenlijk gewoon over aan seks. En ze ziet zichzelf steeds als een verlangend subject. Dus iemand die zelf haar verlangen, haar plezier in eigen handen neemt. Ze beperkt zich met andere woorden nooit tot de rol van het begeerde object of de begeerde vrouw.
De boekomslaan van de Franse versie van Clive laat geen twijfel bestaan. Eén enkele zin lezen we hier: Solange se demande s'il vaut mieux le faire avec celui-ci ou avec celui-là. De vraag, moet ik het doen? Die bij Madame de Lafayette aan die orde was, stelt nu dus geen enkel probleem.
Deze zin op de achterflap van de roman, die trouwens nergens in het boek vermeld staat, valt in zekere mate de vragen samen die het tienermeisje zich gedurende de volledige roman stelt, vanaf het moment waarop ze voor het eerst ongesteld wordt. De roman is opgedeeld in drie hoofdstukken: les avoir, le faire et le refaire. In het Nederlands het worden, het doen en het overdoen. De ontdekking van de seksualiteit gebeurt dus heel geleidelijk aan in drie stappen. Deze chronologische opeenvolging zorgt ervoor dat we soms achteraf een stukje waarheid terugvinden in de discours, in alle roddels en mythes waar Claire zo vol van staat. De foutieve opvattingen over lichaam, over seksualiteit worden gecorrigeerd naarmate het personage ouder wordt in deze drie delen. Darussek toont dus zo duidelijk aan, of toont zo de cognitieve transformaties van Solange. De interne focalisatie en de directe reden die gebruikt worden in het boek wekken de indruk dat de wereld die de lezer in het boek ontdekt zich echt beperkt tot de visie van het hoofdpersonage. Maar er is wel degelijk een alwetende verteller. Maar die stelt zijn kennis nooit in het teken van een moreel commentaar. Anders gezegd, de roman vormt geen enkel oordeel over de seksualiteit van Solange. Zo bijvoorbeeld laat Darussek het verhaal eindigen met de veronderstelling dat Solange zwanger is, maar die veronderstelling wordt nog ontkend, nog bevestigd. Nochtans, een zwangerschap zou kunnen worden gezien als een straf voor Solange, omdat ze met zoveel enthousiasme en op zo'n onverantwoordelijke manier van het seksuele plezier heeft geproefd. En het verhaal zou dan een soort reactivatie zijn van het Bijbelverhaal waarin Eva gestraft wordt wanneer ze net als Solange in de appel van de seksuele kennis bijt.
Zo plaatst Darussek haar roman in het teken van die ambiguïteit. In de volgende roman van Darussek, Il faut beaucoup aimer les hommes, Primédicis, waar we Solange terugvinden als volwassen actrice in Hollywood, wordt die zwangerschap troven bevestigd.
Net als truïsme, dus dat grote debuut, werd Claire zeer verdeeld ontvangen door de literaire kritiek en ook door het grote publiek. De commentaren waren even overvloedig als controversieel. En vermoedelijk zijn natuurlijk die directe aanpak en de vulgariteit van een deel van de gebruikte woordenschat niet vreemd aan deze gemengde ontvangst.
De meeste reviews zijn vol lof over de justesse d'analyse van de gevoelens en vragen van een jonge meisje dat ook groeit in een school en wereld waar iedereen over seks spreekt. Het zijn niet de behandelde onderwerpen die een probleem vormen, hoewel die soms nog taboe zijn, bijvoorbeeld de vrouwelijke masturbatie. Zelf die ambiguïteit van de relatie tussen Solange en meneer Biots op de rand van pedofilie is geen aanleiding tot polemiek. De meeste kritiek kwam hier op de manier waarop Darussek ons door Solange leersproces over haar seksualiteit leidt. Volgens Delphine Perras in L'Express ergert de lezer zich snel aan de rauwheid van de taal, de eindeloze herhaling van woorden als une bite, une chatte, de vulgaire uitdrukkingen als mouillé comme une chienne, of formules als le trou du caca, en hierdoor moet aan de roman, qui porte complaisamment la plume dans la culotte, uit te lezen.
Ja, is dat u zich dan vervallen in trash, zoals de titel van het artikel van Perras hier suggereert? Is haar roman simpelweg pornografisch, zoals ze laat verstaan in het artikel? Het is in ieder geval minder het onderwerp dat zorgt voor commotie dan de frontale manier waarop de seksuele leerweg van een jong meisje wordt beschreven. Maar nochtans is het nu net dit impressionistisch en brutaal descriptief taalgebruik dat ons cruciaal lijkt, aangezien het vorm geeft aan de figuur van de verlangende vrouw. En die figuur van de verlangende vrouw is in klein zelfs een figuur van verlangende jonge vrouw, verlangende adolescenten geworden. Isabelle Boisclair en Catherine Dussault-Fenet leren ons dat de figuur van de verlangende vrouw historisch bijna onzichtbaar is, zo wordt altijd voorgesteld als een begeerde object. Maar die variant die hier wordt beschreven, dus van het jonge meisje, de verlangende adolescenten, die lijkt gebukt te gaan onder nog een grotere onzichtbaarheid. En daar wil de roman van Darussic net iets aan doen. Of dat is toch wat de epigraaf van Clive laat vermoeden.
Hier plaatst de schrijfster een citaat van Rilke. Est-il possible que l'on ne sache rien de toutes les jeunes filles qui vivent cependant? Est-il possible que l'on dise les femmes, les enfants, les garçons, et qu'on ne se doute pas, malgré toute sa culture, l'on ne se doute pas que ces mots, depuis longtemps. Trois petits points.
En Clive, het boek, hè, wil het beletselteken, die gedachtepuntjes hier, invullen die onze cultuur plaatst bij het verlangen en bij de subjectiviteit van jonge meisjes. Volgens de roman van Darussic is seksualiteit in de eerste plaats een sociaal en een cultureel feit. Ook al maakt die seksualiteit natuurlijk ook deel uit van een biologisch proces dat start tijdens de puberteit en ook al wordt die seksualiteit beleefd en ervaren door het lichaam. Maar dat is dus wat de bijzondere manier waarop de schrijfster met taal omgaat aantoont. De roman kant zich echt tegen het idee van een soort seksueel essentialisme dat er zou bestaan door te tonen hoe seksualiteit gemodelleerd wordt door taal, door sociale genderverhoudingen en door klasseverhoudingen. Dit was zo het algemene beschrijving van het boek, waar we al enkele belangrijke elementen hebben proberen te plaatsen. We stellen nu voor om even het boek te situeren binnen het domein van de hedendaagse Franse literatuur die zo op zo'n expliciete manier over seks en seksualiteit spreekt. En daarna gaan we nog eens dieper ingaan op het verband tussen taal en de processen van seksuering of gendering in het boek.
Net als truïsme behoort Clive tot een categorie van door vroegen geschreven literatuur die een centrale plaats schenkt aan expliciete en voornamelijk vrouwelijke seksualiteit. De manier waarop vrouwen dat vandaag doen in de Franse literatuur verschilt van die van hun mannelijke collega's. Mannen hanteren ook die expliciete schrijfstijl, maar gaan daarbij niet in op de genderverhoudingen die seksualiteit met zich meebrengt.
De romans van Michel Houellebecq kunnen dit illustreren. Bij hem zien we inderdaad een ontzuiling en bastardering van pornografie en van haar typische praktijken. Maar wat de auteur van bijvoorbeeld Les Flammes, Les Particules et Montaigne niet doet, is kritiek uiten op de heteronormatieve orde of de sociale geslachtspatronen. Integendeel, hij zet altijd die dominante patronen voort door mannelijke personages een subjectrol te geven en vrouwelijke personages tot object van hun verlangen te maken. En dat rollenpatroon, dat Houellebecq nog steeds overneemt, wordt door de vrouwelijke tegenhangers van Houellebecq, dan denk ik aan bijvoorbeeld Catherine Virginie Despentes, Christine Angot, Dat rolpatroon wordt helemaal anders voorgesteld door hen. En dus ook door Marita Hussek. Maar net als Oerbeck tonen ook zij het lichaam en de seksualiteit op een zeer expliciete manier. Vaak zijn het trouwens bij deze schrijfsters, en dan spreek ik echt over de vrouwen, vaak zijn het hun eigen lichaam en hun eigen seksuele ervaringen die ze tentoonspreiden in wat men in Frankrijk dan ook vaak autofiction is gaan noemen. Op die manier verschillen deze schrijfsters, een generatie die we kunnen situeren vanaf het begin van de jaren 90, zij verschillen van de voorgaande generatie, voor wie seks in de eerste plaats de materialiteit van het lichaam betekent waar je eigenlijk gewoon iets uit moet leren. Seks en seksualiteit waren ook wel aanwezig in die romans van de jaren 70 en de jaren 80, maar die werden vooral gesuggereerd. Gesuggereerd door bijvoorbeeld de musicaliteit van de tekst of het ritme van de woorden. En Marita Hussek verbindt in feite die twee generaties, die twee tendensen, die van de jaren 70 en 80 en die dan van de schrijfsters na de jaren 90. Want bij haar vinden we zowel het sensuele als het seksuele terug. De ontdekking van het lichaam van Solange wordt beschreven in een stijl die we impressionistisch zouden kunnen noemen. Ze gebruikt simpele, vaak onvolledige zinnen, een fragmentarische structuur met zeer korte paragrafen die elkaar opvolgen. De stijl van Hussek is zintuigelijk en zeer gedetailleerd, zonder dat de auteur in sentimentaliteit vervalt. Maar toch sluit deze zintuigelijke stijl en deze gedetailleerde stijl een esthetiek van het expliciete niet uit. Hussek maakt zich dus in kleine niet druk om metaforen of suggestieve beschrijvingen wanneer het gaat om seks. Haar schrijfstijl steunt enerzijds op anatomisch taalgebruik en anderzijds op courante, populaire en vulgaire woorden.
De hedendaagse expliciet seksuele schrijftrand moet worden begrepen in de licht van de bredere artistiek, maar ook reflectiebeweging waarbinnen ze valt en die gekend is onder de naam postpornografie. Die postpornografie is niet beperkt tot de Franse cultuur. Haar oorsprong zou liggen bij de prestatie van de Amerikaanse pornoactrice Alice Sprinkle. Maar Frankrijk toont een zeker enthousiasme voor de stroming. Zo kunnen we denken aan de film en boeken als Romance X en Amasseur van Catherine Breillat, Baise-moi le chien savant van Virginie Despentes, Putain van Elie Arcand en L'inceste van Christine Angot.
Zoals de naam van deze stroming al aantoont, postpornografie, steunt ze op de codes en de esthetiek van de pornografie. Maar is er tegelijk een kritische hernieuwing van. Voornamelijk doordat ze de rauwe representaties van seksualiteit gebruikt als een opstap naar een reflectie over de productie van kennis en identiteit. In dat opzicht merkt Marie-Hélène Boursier op dat pornografie uiteindelijk slechts maar één discours over seks is. Dat moet geplaatst worden binnen een soort wildgroei van discours over seks die men al sinds de 19e eeuw terugvindt. Net als wetenschappelijke discours, medische discours, mythes en volksgeloof kan pornografie kennis genereren. Het is dus wel degelijk een legitiem terrein voor de invraagstelling en voor de eigen inbreng van vrouwen. Veel meer dan dat we die pornografie zouden moeten zien als een domein van dominantie dat beter zou verdwijnen zoals sommige feministen dat wel zouden willen. Op een significante manier zet Clive al deze discours over seks, dus pornografie, mythes, wetenschappelijke taal, die zetten allemaal op een voet van gelijkheid. En die leven naast elkaar in de roman van Hussek, zonder dat de tekst hier een hiërarchie aan toekent.
De doorvroeven beschreven literatuur die mikt op die expliciete representatie van seks probeert niet de pornografisch te zijn. Ze proberen net zo min om het verlangen op de seksuele opwinding van haar lezer op te wekken. Die vroeven literatuur ben wel degelijk aansluiting bij die expliciete seksuele representatie van de pornografie, maar de romans worden gekenmerkt door wat Annie Barrault-Carvet en Claude-Jean Bertrand le porno parcellaire noemen, deel porno. Die betekent dat de romans en verhalen pornografische scènes bevatten die niet als pornografie worden voorgesteld en die pornografie op die manier uit het ghetto halen waartoe ze vaak worden veroordeeld. Door die expliciete seksualiteit uit het gebruikelijke kader van het intiem, privaat en verborgen leven te halen, wil de postpornografie duidelijk maken dat er een continuïteit bestaat tussen het register van het seksueel en dat van het niet-seksueel. Zo onderstreept de postpornografie ook hoe seksualiteit in al haar vormen, dus ook die van pornografie, en gewoon een normaal sociale feit is.
Wanneer Boursier de postpornografische tendens definieert, stelt ze dat we overgeschakeld zijn van het opzeren naar het onzien, opzijn. Dus alles wat normaal gezien verborgen blijft, wat zich achter de scène afspeelt, wordt voortaan in de literatuur, in de films, zomaar uitgebeeld. Opzijn exploreren bij Jussik en haar collega's dus het obscene. En bij hen leidt dat tot een soort van onerotisering, als ik het zo mag zeggen, van het vrouwelijk lichaam. Het lichaam wordt op een niet-erotische manier voorgesteld, hoewel het steeds wel seksueel blijft. Obscene betekent volgens het woordenboek in de eerste plaats dat wat het seksuele op een fatsoenlijke manier benadrukt. Maar daarnaast verwijst de term ook meer algemeen naar ja, gewoon alles wat tegen de goede smaak indruist. En dit obscene, in de twee betekenissen van het woord, vertaalt zich in klein door de gedetailleerde rouwbeschrijvingen van lichamen en van seksuele contacten, waarbij anatomische woordenschat dus afgewisseld wordt met populaire en vulgaire uitdrukkingen.
Clive gebruikt de koppeling tussen het seksueel en het obscene om de pornografische voorstellingen af te houden van een initiële functie die Boursier definieert als la renaturalisation de la différence sexuelle et la rigidification des identités de genre et des pratiques sexuelles. Darius Seck bespart de lezer niets. A fortiori alles wat abject kan lijken, maar ook gênante situatie, die de schrijfster ratage noemt en die een ironische of zelfcomische toets geven aan de roman.
De expliciete taal moet ervoor zorgen dat deze ratage, dus deze mislukkingen, die mislukte seksuele contacten, dat die ook uitgesproken kunnen worden. Dat onderwerpen die ons uiterst vertrouwd lijken, maar toch taboe blijken te zijn in taal, dat die toch uitgedrukt kunnen worden. Zoals Marina Jagiello zegt in Nemo Elefant, een onderwerp dat taboe is, maakt de woorden om erover te spreken ook taboe. In een video waarin Marina Jussik haar boek zelf voorstelt, geeft ze een voorbeeld van wat ze daarmee bedoelt. En ze geeft het voorbeeld van het gevoel wanneer een meisje voor het eerst naar de tumbus moet met een maandverband tussen haar benen. Dat is een gevoel dat elk jong meisje kent, maar niemand spreekt daar ooit over. Het is dus ook zo met seks en bepaalde seksuele contacten. En op het eerste gezicht, als je het boek leest, dan lijkt het alsof seks en de manier waarop jongeren seks ontdekken, dat die ook in de taal centraal staan in klein. We hebben het nu al vaak gehad over die vulgaire en populaire uitdrukkingen. Maar als je dat nader ingaat, dan blijkt dat deze zaken die echt met seks te maken hebben met adolescente lichamen, dat die zeer zelden expliciet benoemd worden tijdens de gesprekken tussen de personages. We kunnen eens kijken naar het voorbeeld van de drie titels, van de drie onderdelen, de drie ondertitels. Les avoirs, ou avoir ses règles, ou avoir les hommes. Het woord in het Nederlands. Le faire, l'amour, maar dat wordt niet benoemd, het wordt le genoemd. De vertaler gebruikt ook steeds op een bijna obsessieve manier het aanwijzend voornaamwoord ça, om over allerlei dingen te spreken. Bijvoorbeeld hier over de eerste maansonde. Est-ce que Lulu a ça aussi? Lulu is een hond. Est-ce que toutes les filles femmes enceintes? Zo gaat het maar door. Hè. Ook over orale seks. Ça suppose quand même beaucoup, beaucoup la bouche, cette affaire. Maar het wordt nooit expliciet benoemd. Hetzelfde voor anale seks. Ça se fait depuis toujours, c'est un fait culturel. À l'époque, les Grecs faisaient ça tout le temps. Op dezelfde systematische manier vermijdt de schrijfster het woord vulva, maar gebruikt ze kinderlijke of populaire termen, zoals la rigole, un grec à l'envers, cette chose qu'elle a entre les jambes.
Ze Lange is trouwens niet de enige die bepaalde woorden uit de weg gaat als het op seks aankomt. Biots vindt zijn eigen woord uit om te spreken over zijn misplaatste erectie. J'ai ma crise de café, zegt hij regelmatig. Arnaud gebruikt op zijn beurt die impliciete taal die de meeste gesprekken over seks kenmerken klef, vooral wanneer hij het soort seksueel handeling weet benoemen waar hij zin in heeft. Wanneer hij en Solange sodomie wil voorstellen, weiger hij het woord in de mond te nemen. Ne m'oblige pas à mettre des mots sur tout, c'est gênant. On peut genre parler sans les mots. On peut genre parler sans les mots. Deze techniek, Suzanne Le Mun spreekt over l'évitement de la nomination, waarbij die expliciet benoeming uit de weg wordt gegaan, laat Darius Sec toe kritiek de leveren op de taboes die bestaan in ons samenleven.
Dus de termen om verschillende seksuele praktijken te beschrijven blijven dus vaak impliciet tijdens de gesprekken tussen de personages zelf. Maar de woordenschat die gebruikt wordt door de alwetende verteller, of het geweten van Solange, om het zo te zeggen, is des te explicieter. En het is dit lexicon dat dan bijdraagt tot de overmaat, of het groteske en het abjecte, en ook tot het onerotiseren van seksuele scènes. Zo bijvoorbeeld de scène, als jullie het boek gelezen hebben, herinneren jullie zich dat wel echt wel, die scène van de fellatie, die goed aantoont hoe Damesek de codes van de pornografie gebruikt, maar er zich tegelijkertijd ook van afkeert. Dus die gebruikte codes, dat zijn dan ja, segmentering van lichamen, het zeer expliciet tonen van geslachtsdelen en de expliciete beschrijving van de seksuele betrekkingen en handelingen zelf. Laten we dat eens nog even samen bekijken.
Il y a des froissements de tissu et de peau, puis tout devient plus clair. Elle a sa bite dans la bouche. Le contact est un peu grumeleux et ça sent mauvais, avec un goût acide. Le goût a disparu. La salive, abondante, coule un peu sur son menton et la chatouille, autant que les poils qui entrent dans son nez. Elle s'est habituée à l'odeur. C'est un peu dommage quand même cette impression de lui nettoyer la bite. Elle voudrait qu'il lui lâche les cheveux, s'attire et elle a un bras bloqué façon judo. Elle commence à avoir mal aux mâchoires, les muscles crampent sur les côtés. Elle essaie de penser à autre chose, comme quand on est chez le dentiste. Et on saute quelques passages. Il reprend tout à zéro, égaré mais précis. Elle à genoux devant lui à le pomper. Lui à gripper à ses oreilles, doigt enfoncé dans son occiput. Il lui tape sous la glotte et elle a envie de vomir. Elle tousse, elle larmoie, il tire et pousse, elle tousse. Sa tête est une noix de coco, une tirelire secouée. Il n'y a plus rien là-dedans et il pousse un cri et quelque chose d'immonde lui envahit la bouche. Elle court cracher dans la salle de bain, se rince la bouche et respire.
Het vertaalperspectief vanuit het standpunt van Solange ontmoet deze scène van het erotische karakter dat ze zou kunnen hebben gehad, eventueel was ze vertaald vanuit een extern vertaalstandpunt. De orale seks krijgt hier dus een grotesk, maar ook een gewelddadig aspect. Door enerzijds de toegang die de lezer krijgt tot de gedachten van het jonge meisje, tot haar onbehagen en walging, maar anderzijds ook door het register dat gehanteerd wordt van de reuk en de smaakzin. Het is net doordat dit soort scènes de nadruk leggen op de details, op het zintuigelijke, en doordat ze het vrouwelijke lichaam uit die erotische zone halen, dat ze als tegenwicht dienen voor de traditionele seksuele representaties. Zowel degene die we terugvinden in de pornografie, als de meer impliciete of elliptische varianten in kleine. Door van een vrouwelijk subject het vastpunt van de beschrijving van deze seksscènes te maken, keert daar een stuk het normale perspectief om, namelijk dat van een mannelijke blik gericht op een vrouwelijk object, de male gaze die Laura Mulvey problematiseert.
Maar seksualiteit en seks worden niet systematisch en in een grotesk daglicht gesteld in klem. Die esthetiek van de pornografie wordt vooral gebruikt in een context waarin Solange beschouwd en gebruikt wordt als een object dat haar partner tot een orgasme moet leiden.
Maar wanneer de seksuele praktijken het verlangen en het genot van het meisje zelf in beschouwing nemen, laat het verhaal toch wat die woordenschat achterwege die geassocieerd is met het object en bent het zo de soms absurde kant van de seksualiteit. De schrijfstijl wordt op sommige momenten toch al wat suggestiever, al blijft die direct en descriptief, maar de beschrijving wordt iets minder vulgair en die chockerende woorden worden een beetje geweerd. De interne focalisatie en de sensitiviteit dienen nu niet langer om walging en geweld uit te drukken, maar om de ontdekking van aangename gevoelens en bewegingen te benoemen. En zo is het ook in de scène van de eerste keer, de echt eerste keer van Solange, en dat is met meneer Jutz, de volwassen buurman, die eigenlijk ook haar babysitter is.
Elle se balance, c'est doux. Elle met un peu du sien. Elle colle ce qu'elle a là contre ce qu'il a là. Ça brûle, ça fond, des bâtons frottés, de la cire chauffée, des images passent. Les tissus et les chairs s'écartent. Ça résiste un tout petit peu. Elle se balance et rebalance et quelque chose, dong, se met en place avec la force d'un ressort. Et puis quelques passages plus loin, Biot se met à miauler comme un chat et quelque chose se répand d'incroyablement mouillé et il veut sortir de là, mais c'est hors de question, elle est beaucoup plus forte que lui, elle le tient et monte et descend et frotte en haut, en bas, avant, arrière et se débrouille et c'est bizarrement un peu mou à se demander où le truc est passé, mais elle est déjà sur son avion supersonique et rugissante. Et voilà.
Net als in de scène van de orale seks neemt de vertelling hier dus het standpunt van Solange aan en richt ze zich op de gewaarwordingen van het jonge meisje. Maar het verschil ligt in het feit dat Solange hier een verlangend subject is geworden dat evenveel kan genieten als haar partner, terwijl ze in de handen van Arnaud, de jongen van daarnet, het object was van het genot van de jongen. Binnen die liefdesdriehoek van Solange, Arnaud en Monsieur Biot blijkt het gedrag van Solange radicaal anders naargelang ze bij Arnaud of bij Biot is. Bij de eerste is ze passief, onderwerpt ze zich echt aan de wil van de jongen en offert ze haar eigen plezier op. Tijdens de eerste ontmoeting met Arnaud, waar die scène van de orale seks daar net een fragment van is, heeft de jongen twee orgasmes. En dan verlaat ze de kamer en laat hij haar achter. En dan bevredigt ze zich maar snel zelf. Bij Arnaud bootst ze zo de stereotypen na, die volgens de discours en wat ze hoort vertellen over seks, passen bij haar vrouwelijk geslacht. In dezelfde scène lezen we expliciet dat Solange zich probeert te gedragen volgens iets wat ze ooit hoorde of iets wat ze ooit ergens las. Ze zegt: jouez cette fille-là, experte et désirable, un trouble délicieux. En in het cursief, dat staat ook zo in het boek, un trouble délicieux, is een zin die verwijst naar iets wat Solange ooit in een populair weekblad ergens las, waar ze probeert vorm aan te geven. Dat is doorheen het hele boek zo, dat ze bepaalde zinnen herneemt en daar probeert iets mee te doen. Het gaat dus echt om een rol die ze hier wil spelen en die ze aanneemt tegenover die jonge Arnaud.
Ze is helemaal anders bij Biots. De oudere man is een sociaal rangfiguur, werkloos. En om die reden is het voorwerp van een soort illegitime fantasme binnen de kleine afgoding die Solange en haar vrienden vormen, de prinses de Clèves. Bovendien is haar verhouding met een volwassen man die bijna twee keer zo groot als zij niet wettelijk aanvaard.
Ja, want we kunnen dus veronderstellen dat Solange ondertussen in deze passage van het boek de seksuele meerderjarigheid wel heeft bereikt. In Frankrijk is die vastgesteld op 15 jaar. Maar zelfs met instemming blijft een seksuele relatie tussen een persoon van meer dan 18 of veel meer dan 18 jaar en een minderjarige een soort seksuele inbreuk. En deze twee factoren, dus namelijk de sociale marginaliteit van de subjects en de illegaliteit van hun relatie, plaatsen hun seksuele ontmoetingen in zekere zin buiten al bestaande sociale discours over seks die rollen toekennen volgens het geslacht van de betrokken personen. Want, alles wel beschouwd, is Biots niet echt een man. Of tenminste toch als we de woorden mogen geloven dat van de vader van Solange. Want in het bijzijn van Solange spreekt hij over Biots steeds als le pédé en de homo. Aan de zijde van Biots hoeft Solange zich dus geen vrouw te voelen, zoals dat met Arnaud wel het geval was, want Monsieur Biots is ook geen gewone man. Het idee van wat een vrouw is of zou moeten zijn, is dus niet langer de drijfkracht van de seksuele ontmoeting. Bij Arnaud wordt via de woordenschat het mannelijke geassocieerd met de actieve pool en het vrouwelijke met de passieve pool.
Qu'il l'enfile, qu'il l'apprenne, qu'il la laboure.
Ja, dat is dus een voorbeeld waarin we zien dat Solange en Apostrophe la, dat zij het leidend voorwerp is. En het is Arnaud die het onderwerp is. Met Biots worden deze twee polen omgedraaid. Waar is dat bijvoorbeeld?
Se le mettre, se le fourrer, se le monter, se le traire, se le braire.
Ja, dus hier is het Solange die het onderwerp is, het leidend voorwerp wordt de man. Maar zelfs al wordt Solange hier bij Biots een actief subject, toch blijft er een zekere ambiguïteit binnen Solange bestaan. Want binnen deze ene figuur van een verlangende vrouw woont toch steeds een jong onderworpen meisje dat stereotypen probeert te belichamen, samen met een jong meisje dat de capaciteit heeft om de dansjes in handen te nemen en haar oudere partner zelfs te leiden.
De dominante patronen die de asymmetrische positie van de man als subject van het verlangen en de vrouw als object van het verlangen verder zetten, worden dus door de roman omvergegooid. Toch zou het onheus zijn om Clef enkel en alleen af te doen als een roman over de vrouwelijke seksualiteit of over seks. Clef is daarnaast immers ook een roman over het proces van seksuering of gendering. Dat duidt op de bewustwording van het geslachtverschil en die identificatie met een geslacht. In de roman van Darius Seck gaat de seksuering samen met de subjectwording van Solange. Ze begint zich bewust te worden van haar subjectiviteit en van haar identiteit als vrouw.
Wat Clef eigenlijk onderscheidt, onder andere van de romans als Baisse-moi, Putain of La bisexuelle de Catherine N, is het feit dat het hoofdpersonage een adolescente is, of zelfs een pre-adolescente aan het begin van het boek. In tegenstelling tot de volwassen vertelsters en personages van de teksten van Virginie Despentes, Willy Arcand of Catenier, die zich niet zoveel vragen stellen over hun identiteit, is Solange nog echt een fluctuerend, veranderend, onvast subject dat schommelt tussen kindsheid en volwassendom. En verschillende details in de tekst herinneren ons hier voortdurend aan. Zo is er bijvoorbeeld de scène van de eerste seksuele betrekking tussen Solange en Biots, waar we het daarnet al over hadden. En aan het begin van die scène lezen we gewoon «Elle se brosse les dents et met sa chemise de nuit snoepie. Il y a des aventuriers de l'âge perdu à la télé.» En even later voegt de verteller daaraan toe «Elle sont dents en regardant la fin des aventuriers de l'âge perdu.» Tussen deze twee kinderlijke of banale momenten slaapt Solange wel met Biots, iets wat niet zo banaal is, vooral als we weten dat hij een volwassen man is, dat hun relatie dus niet echt wettig is en dat hij ook de officieuze, maar toch reële rol speelt van haar babysitter, in feite. Is Solange nu een kind, zoals haar slaapkleed met een stripfiguur en film die ze bekijkt laten uitschijnen, of is ze toch een vrouw, zoals de relatie met Biots suggereert? Net als het feit dat ze zelf op seksueel vlak de actie met hem stuurt.
Solange is geen van beide en is beide tweegelijk. Het meisje is een ambigu personage, of om het met de woorden van Ada Belkin te zeggen, een unfixed subjectivity contained within a transitional body. Als de subject in wording is Solange een kneedbaar materiaal dat nog niet werd en gepalmd door de sociale normen. Met de bekende formule van Simone de Beauvoir kunnen we zeggen dat Solange niet als vrouw is geboren, maar dat ze voorbestemd is om er één te worden.
Monique Wittig, jij neemt en radicaliseert deze ideeën van Simone de Beauvoir en stelt dat het ook mogelijk is om uiteindelijk geen vrouw te worden, om zich de vrouwelijke identiteit en de onderwerping die ze veronderstelt niet of niet volledig aan te nemen. Als wiklo van de adolescentie bevindt Claire zich op een keerpunt waarop het vrouw worden kan slagen of kan falen ten aanzien van de normen.
Door deze overgangpositie voelt Solange zich in de war. Ze heeft de indruk dat ze geen grip heeft op de wereld rondom haar. Les femmes sur la plage, dans leur corps si divers, est-ce qu'elles ont ça? Pas maintenant, pas tout de suite, ou avec un tampon peut-être, mais en général, dans leur vie. Est-il possible que les femmes aient ça et que tout le monde fasse comme si de rien n'était? Elle renverse à son tour la tête dans le ciel. Son transat tournoie vers la pastille jaune du soleil. Quelque chose se défait et se refait, superposant des ciels au ciel, quelque chose qui la précipite lentement dans le vide.
De beweging van het uit elkaar halen, het défaire, en het opnieuw in elkaar steken, refaire, en die indruk van in het luchtledige te vallen, die vatten mooi samen hoe de fysieke veranderingen in haar lichaam Solange's zelfbeeld, maar ook haar begrip van de wereld rondom haar aantasten. De zekerheden die ze als kind had, verdwijnen langzaamaan. En ze maken plaats voor een wereld die veel complexer en veel ondoordringbaarder is dan die leek toen ze hem met haar kinderogen bekeek. Solange zoekt haar plaats binnen deze wereld en ze wil er zich aan vasthechten. En deze zoektocht gaat dus steeds via woorden. Woorden waar ze een verklaring voor heeft, die ze gaat opzoeken in het woordenboek en die ze steeds nader bestudeert, in de hoop hun werking en effecten te vatten. Claire schakelt voortdurend over van de buitenwereld, van al die discours, van de woorden, representaties, interacties, naar de innerlijkheid van Solange. En op die manier wordt de identiteit van het jonge meisje weer vormgegeven door de woorden en door de representaties over het vrouwelijke die rondom haar leven. De lezer ontdekt dus in Claire in de eerste plaats een jong meisje dat beïnvloed wordt door clichés, zegswijzen, roddels. Typische taal van jongeren, maar ook typische taal van volwassenen wanneer zij over seks spreken. Door tijdschriften, films, muziek, literatuur, medische taal die ze ontdekt in woordenboeken. Maar bij nader inzicht ontdekt de lezer ook een subject in wording dat vragen stelt over haar taal, over connotaties, tegenstellingen en associaties. Dagnissek toont ook hoe taal de wereld organiseert. Individuen in categorieën van man of vrouw plaatst, of in die van legitieme en illegitieme verlangensobjecten. De woorden en uitdrukkingen die rond Solange circuleren, leiden tot een invraagstelling van de identiteit.
Als voorbeeld kunnen we even dieper ingaan op het idee van de eerste keer waar Solange zo geobsedeerd door is. Voor haar is dat een essentieel onderdeel van het vrouw worden. Il paraît qu'il y a dans le vagin une peau très épaisse qui bloque le passage, ce qui explique la boucherie pour Rose et d'autres histoires qu'elle a entendues ou lues dans Girls Magazine, des garçons qui se cognaient comme à une porte fermée et qui défonçaient tout dans des déchirements.
Hier zien we dat uren van de discours. Il paraît que, het schijnt dat de populaire mythes, die worden aangevuld door artikels die ze ooit las in een of ander tijdschrift, door gedeelde ervaringen van de vriendinnen van het meisje, die reëel zijn, maar soms ook gedeeltelijk verzonnen natuurlijk. Het relaas van de eerste keer van de vriendin Rose, hier waar de boucherie van Rose naar verwijst, die verwijst naar een zeer bloederige ervaring, of dat is toch wat erover verteld.
Ze zegt daarover: il y avait du sang partout. Ça pissait le sang. Elle a saigné comme ça pendant 2 jours sans oser rien dire à personne.
Dus aan al deze soorten van discours hecht Solange evenveel geloof, evenveel belang. Ze worden op hetzelfde niveau geplaatst en door elkaar gebruikt. Maar ook al helpen deze vertogen enigszins om na te denken over haar identiteit van jonge vrouw, toch blijken ze natuurlijk vaak mijlenver van de realiteit te staan. En het is dan ook een grote verrassing voor Solange wanneer ze bij haar eigen eerste keer vaststelt dat ze slechts een minuscuul druppeltje bloed heeft verloren. C'est déjà la peine d'en faire toute une histoire, besluit het meisje dan maar ironisch.
Het is net omdat het vrouw of man worden niet natuurlijk of automatisch gebeurt, dat zoveel verschillende discours samenkomen in Solange. Dat doet de jonge vrouw zeggen dat ze terug wil klein worden, redevenir petit. Il lui semble bien que petit, l'extérieur ne pesait pas tant à sa surface, qu'elle grandissait sans avoir à forcer, sans déborder sur les côtés sous l'écrasement du monde. Inderdaad, naarmate het lichaam van Solange verandert, wegen de woorden zwaarder op haar. Die woorden zijn er niet enkel om het realiteit te beschrijven, die wacht om beschreven te worden. Het zijn velier woorden die performatief blijken, doordat ze proberen waar te maken wat ze betekenen.
In dit geval gaat het om vrouw worden. De lichamelijke veranderingen die Solange doormaakt, zijn eigenlijk voor haar niet betekenisvol op zich. Maar het zijn de kijk van de anderen en de discours die wegen op dit lichaam in transitie, die de verandering een nieuwe betekenis geven. Dat betekent niet dat de materialiteit van het lichaam een illusie zou zijn of te herleiden zou vallen tot puur talige effecten. Maar wat vooral belangrijk is, is om het met de woorden van Judith Butler te zeggen, dat het sociale bestaan van het lichaam in de eerste plaats mogelijk wordt gemaakt via het benoemen door de taal. De scènes van de eerste maand stonden van Solange, ongeveer in het midden van het eerste deel van de roman, getiteld Het Worden, Vrouw Worden, Les Avoirs, is veelzeggend voor deze performatieve kracht van taal. Het zijn de woorden die de op zich betekenisloze, biologische materialiteit van het lichaam betekenis gaan geven. Solange zelf hecht niet echt veel belang aan het bloed dat ze in haar slipje ontdekt wanneer ze op een dag terugkomt van de kermis.
Ze denkt dat les autotamponneuses ont dû casser quelque chose dans son ventre. Maar de woorden die de moeder van Solange uitwisselt met de vrienden van George over deze gebeurtenis, geven aan die eerste man stonden een heel andere betekenis, één met veel gevolgen. La voilà une femme, die la copine de Georges. Dat syntagma zal vervolgen herhaald worden door de vader van Solange. C'est une petite femme maintenant, dit son père à Georges. De gangbare formulering die stelt dat Solange voortaan een vrouw is, verander de kijk van het meisje op haar eigen lichaam en de manier waarop zij haar lichaam aanvoelt. Georges reageert op de zin van de vader, maar hij doet dat niet met woorden, maar met een indringende blik. Georges la regarde. C'est rare quand les grands ne savent pas quoi dire. Ou plutôt c'est normal. Il n'y a pas de conversation possible. Mais là c'est un silence qu'elle connaît. Et oui, dit encore son père en la regardant spécialement lui aussi. Georges la regarde au niveau des seins. Les pointes la brûlent, comme si 2 yeux s'ouvraient dans sa poitrine, mais péniblement, aveugle et offert à la vue.
Het lichaam van Solange is blind, aveugle, in die zin dat de wereld nog ondoordringbaar is voor het jonge meisje, dat zich de normen van haar geslacht nog niet echt eigen heeft gemaakt. Toch wordt haar lichaam al blootgesteld aan blikken en aan woorden van anderen die bezig zijn met van haar een vrouw te maken. De moeder van Solange die spreekt net als de andere volwassenen, maar haar reactie onderstreept toch nog eens de willekeur en het geconstrueerde aspect van de categorieën die als natuurlijk worden voorgesteld. Ze legt ook de nadruk op de gedragseisen die samengaan met de vrouwelijke identiteit die voortaan aan het meisje wordt toegekend. Wanneer de vriendin van George zegt dat Solange nu een vrouw is, dan antwoordt haar moeder mopperend: Une femme, quand elle aboutisse la phrase, et quand elle aura un nom, on n'arrête pas de devenir femme, moi j'arrêterai bien. Deze woorden, met een impliciete verwijzing naar pouvoir devenir femme, stellen het natuurlijke karakter van de vrouwelijke identiteit in vraag. Die identiteit hangt niet enkel af van fysieke en biologische markers, zoals de maanstonden, maar ook van een lang proces van incorporatie van de normen, een proces waar de man van Danusik nooit de afloop van geeft. Enkele bakens van dit vrouw worden, die verwaand worden door de moeder van Solange, onderstrepen daarboven dat de sociale eisen en verwachtingen een limiet stellen aan de vrouwelijkheid, die altijd maar verder verworven wordt, aan de traditie van. En tonen aan dat de seksualiteit van de vrouw nog steeds in het teken van passiviteit wordt geplaatst. De uitdrukking hier, un abruti, c'est la fera, die de moeder gebruikt, is een mooi voorbeeld van hoe populaire zegswijzen de vrouw steeds zien als een passief seksueel object dat ter beschikking staat van een actief mannelijk subject. Hij pakt de vrouw en maakt haar zo'n vrouw.
Solange wordt niet enkel geïdentificeerd als vrouw door de anderen, maar wordt ook aangespoord om zich te erkennen in de namen die men haar toekent. Bijvoorbeeld wanneer haar klasgenoot Raphaël Bidegaray haar uitlegt wat het woord put betekent, begrijpt zij het woord doordat zij het al heeft gehoord in bepaalde zinsneden die door volwassenen worden gebruikt. En eens zij weet wat het woord betekent, beseft zij ook dat haar kijk op haar leven en haar lichaam nooit meer dezelfde zullen zijn als voorheen. Elle comprend le mot, elle le comprend définitivement. Pour la vie, un avant et un après de la compréhension du mot put. À l'intérieur d'une petite fille, il y a une pute.
Laten we tenslotte nog eens het laatste voorbeeld nemen, dat van de uitdrukkingen met een seksueel karakter die Solange nu ontdekt via literatuur. Want dat is ook een ander vorm van discours dat we vaak terugzien in Claire. Het is vooral de eerste zin uit de, het is vooral de zin uit de eerste roman van Guy de Maupassant, Une vie, die haar aandacht trekt, namelijk deze zin. Une souffrance aiguë la déchira soudain, et elle se mit à gémir, tordue dans ses bras, pendant qu'il la possédait violemment. Bij het lezen van die zin voelt Solange eerst alleen maar afkeer. Ze zou zich nooit op die manier laten bezitten, posséder. On possède un objet, une maison, maar toch geen femme. Maar slechts enkele ogenblikken later gaat ze zich de zin eigenlijk toe-eigenen. En dan zegt ze, elle frotte la phrase dans tous les sens. Il la possédait violemment. Et quelque chose bascule dans son cerveau et s'électrise. Tout ce qu'elle a entre les jambes se tend vers la possession du monde. De toe-eigening van deze zin van Maupassant gaat hier dus wel gepaard met een belangrijke wending, want het is niet meer exact dezelfde zin die we terugvinden. De oorspronkelijke zin beschrijft een vrouw die bezeten wordt door een man, terwijl het in de versie van Solange het meisje zelf is dat de wereld kan gaan bezitten via haar seksueel verlangen. Het belang dat Marie Darussek hecht aan taal toont de lezer dus een subject dat gevormd wordt door die verschillende discours die hem of haar omgeven, maar dat subject wordt niet louter en alleen bepaald door taal. Het is zeker waar dat woorden reële lichamelijke effecten veroorzaken. En hier het lezen van die zin van Maupassant wekt het verlangen van Solange op. Maar het verband tussen taal en identiteit is niet zo eenvoudig of direct. En het is evenmin zo dat de kracht van de woorden op één enkele of wel overwogen handeling zou berusten die eens en voor altijd dan waar zou worden. De performativiteit van taal komt voort uit wat Butler omschrijft als de zichzelf herhalende macht van het vertoog om de verschijnselen voor te brengen die het reguleert en beheerst. Het is net de herhaling van deze citerende handelingen, taalhandelingen,
die de kans biedt om zich woorden toe te eigenen, om ze zo om te vormen, door kleine variaties aan te brengen in de herhaling. En dat is wat Solange bereikt wanneer ze de discours herneemt, die haar in feite in de richting duwen van een soort pijnlijke onderwerping, maar wanneer ze er toch in slaagt om die vertogen te gebruiken om de wereld te gaan ontdekken.
Tot besluit. In het hart van haar roman plaatst Marie Darrieussecq een verlangde jonge meisje dat niet helemaal onderworpen is aan die injunctieve normen, maar ook niet helemaal van is bevrijden. De woordenschat van het seksueel, zoveel de populair en vulgair woorden als de neutraal en wetenschappelijke termen, trekken Solange aandacht en suggereren hoe ze zich moeten gedragen om volgens de sociale normen en vrouw te zijn of te worden.
Naast de kracht van de subjectivering van het taalgebruik, onderstreept de roman van Darrieussecq het vermogen van het subject om zelf te handelen binnen deze injuncties. De vormingskracht van woorden gaat in kleine hand in hand met het vermogen van het subject om actief te zijn. Voor Solange is seksualiteit een plaats om te experimenteren en om te ontdekken. En tijdens de ontdekkingstocht worden de gangbare discours beproefd en soms zelfs getransformeerd. Het personage zoekt zo configuraties die het haar mogelijk maken om grip te krijgen op de wereld en op zichzelf. De seksualiteit bevindt zich dus zeker niet buiten de sociale normen, maar ze is er ook nooit volledig aan vastgeankerd. In zekere zin zijn de aanpassing en de toe-eigening van taal die Solange uitvoert in de diegese van het verhaal vergelijkbaar met wat Marie Darrieussecq doet in haar roman Kleine, wanneer ze de normen en de codes van de pornografie transformeert. Solange en Darrieussecq leren omgaan met codes en woorden die a priori vervreemdend zijn. En net als Solange gebruikt Darrieussecq deze codes en woorden met het oog op een reflectie. Een reflectie over vrouwelijke identiteit, genot en handelingsbekwaamheid.
Dankjewel, lieve spreekers. Jullie hebben een boek voor mij in ieder geval gered. Ik ben nu van God voor de vakantie gehoord. En ik had het best ook niet zo ervaren eigenlijk. Voor ik zelf een vraag stellen aan jullie misschien. Ook wel vragen voor onze spreekster, wat ze heeft gezegd. Of naar de eigen lectuur van het boek.
Ja, ik wil nog wel iets vragen. Maar het gaat eigenlijk meer om de plaats van de auteur, want ik associeerde dat de seksualiteit in de Franse literatuur ook meer met autobiografische teksten, die autofictie. En ik heb ook heel erg genoten van jullie dan al niet. Maar ik heb de indruk dat de schrijfster zich altijd in een soort grensgebied plaatst. Want ik herinner mij een ander boek dat ik van haar gelezen heb, Tom and Love, waar ze eigenlijk ook, dat is trouwens, als ik me goed herinner, nog wel een uniek veroorzaak in Frankrijk. Waar ze eigenlijk ook dat autobiografische, dat autofictionele in vraag stelt. Omdat ze daar spreekt over een gestorven kind en dat het haar wel genomen werd, omdat ze dat zelf niet heeft meegemaakt. De legitimiteit ter discussie gesteld wordt, wat ze daar doet. En tot op zekere hoogte heb ik de indruk dat dat hier eigenlijk ook gebeurt. Dat ze afwijkt van wat we verwachten van die Franse autofictie, zoals Catherine Simon Lo. Lijkt me een interessante positie in de Franse tekening. Het is eigenlijk meer een opmerking.
Ja, maar dat.
Je parle pas mon néerlandais alors.
Tu comprends pas.
Peut-être.
Dus wij dachten ook eerst, seksualiteit, dat was ook ons eerste idee, nee, en zo, daar gaan we iets met autofictie doen. Maar dit boek is nu net zo speciaal, want dit is niet de eigen ervaring van dat gezicht. Hoewel ze zelf zegt, ik heb mij gebaseerd op cassettes die ik opgenomen had toen ik zelf jong was en alles wat ik toen vertelde aan mij, dat is haar dagboek, maar ze heeft dat sinds leeftijd toen niet, zijn we dat ook. Dus het is al gebaseerd op haar eigen ervaringen, maar ze wil niet helemaal echt afwijken van die autofictie. En dat was ook inderdaad haar standpunt met Tom Dumoulin. Het is een boek over de dood van een zoon, maar ze heeft dat nooit zelf meegemaakt. Daarop is dan een hele polemiek ontstaan, omdat Camille Legras, die zelf haar zoon verloren had, effectief wel een boek had geschreven over de dood van haar eigen zoon. En dan zei dat haar muziek het recht niet had om te schrijven over iets wat ze zelf niet had meegemaakt. Dat Husserl heeft zich dan natuurlijk verdedigd en er is een hele reflectie uit voortgekomen over autofictie. Dat Husserl heeft zelf een doctoraat geschreven over autofictie, dus ze kent zichzelf.
Ik heb nog een doctoraat over autofictie. Dat was de eerste doctoraat over autofictie van dat Husserl.
Ja, ze heeft ook een bekend essay.
Ja, dus dat komt voort uit.
En toch distancieert ze zich in haar schrijfpraktijk eigenlijk van.
Ja,
wat ondertussen gaan we daar geworden.
Inderdaad. Dus ze gebruikt wel dezelfde technieken van expliciete taal gebruiken, zodat we ook kunnen terugvinden bij Angolomie. Maar om iets te doen dat helemaal niet echt over haar eigen lichaam gaat. Het hoofdpersonage heet niet, maar dat is ik. Het is geen autofictie.
Je peux ajouter en français, et puis okay, toute cette tendance à la littérature des femmes, souvent on tend à réduire à Millet et Angot et compagnie, mais en fait elle se situe surtout autour du Boucher d'Alina Arrey, qui n'était pas du tout un texte autofictif publié dans les années 1980 à la fin, et on peut penser aussi à un texte majeur dans la littérature explicite des femmes, qui est Baise-moi de Virginie Despentes, qui n'est aussi pas une autofiction du tout. Donc il y a quand même des femmes déjà qui jouaient du côté de la littérature en tant que telle, et après est arrivée la vague autofictionnelle qui a été remplacée un peu maintenant par des romans. C'est un retour aux romans plutôt.
Dat je de kamer zit, toch wel afwerkt van de Fransen die natuurlijk in een elite uitgebreid met een witte kamer.
Ja.
Ik weet ook niet of je iets weet over de receptie van.
Ik weet er eigenlijk niet veel over.
Maar het valt wel op als je het zo ziet.
Ja.
En ook als je dan die andere kamer ziet, dat dit er echt wel.
Ik heb de vertaling ontdekt alleen maar omdat ik de citaten wou vertalen en toen ik het boek zag, ja, in de diep dacht ik ook van, dit is nu net wel iets anders. Natuurlijk komt het ook een jaar later, na een boek al in Frankrijk. Maar ik weet, ja, er is wel eigenlijk ook niet meer over hoe het hier. Ik heb gehoord, volgens wat ik heel snel heb gelezen, is dat het op dezelfde manier werd ervaren, dat het chockerend was door het taalgebruik, vooral door de manier waarop. Maar in de vertaling, ik had bijvoorbeeld, één opmerking is, ja, er wordt 75 keer het woord wiet gebruikt. In de vertaling wordt het woord door verschillende andere woorden vertaald. Dus het valt niet zo op dat het zo een herhaling is van dat ene woord. Dat was
een van die dingen die ik niet meegekregen heb door de film.
Ja.
Omdat je natuurlijk, we hebben het al over romans gehad die een bepaald discours eigenlijk tentoonstellen door het overdreven vaak te gaan gebruiken. Ja, ik denk dat op een bepaalde manier ook. Maar daar is echt veel meer op een smalle grens. Ik ga er veel verder over. Je gaat ook niet zo, je hebt nu. Dat onderscheid heb ik gemaakt tussen de beschrijving van die eigen gevoelens van die vrouw en dan die externe blik, die pornografische blik. Ik zou niet het verschil had, ik zou niet gevoeld, omdat natuurlijk het supersonische blikken ook is. Maar het is altijd zo ambigu, hè?
Ja, ook
dat het eigenlijk groteske vormen van overdrijving waren en niet zo duidelijk als bij andere schrijvers.
Ja.
Misschien heeft dat heel erg.
Maar het groteske is dat ook niet alleen maar in de taal, maar ook in de gebeurtenissen op zich, wat dat muziek dat je gaat daar gaat doen, hoe je het altijd mislukt en zo. Dus ja. Alleen aan taal, maar er zijn bepaalde zaken, bijvoorbeeld het voorbeeld waar we zagen in de zin dat zij leidend voorwerp was en dat ze in de andere passages onder is, dat kun je niet zien in de vertaling zelfs, dat kon ik niet aanbrengen. Want dat kun je dat niet zien. Ja, ik denk het ook, ik was verrast door sommige vertalingen die ik las. Het is niet zo'n courant, of ja, te courant, daar druk ik niet courant in literatuur.
Nog beschouwingen. Meer dan porno topics, waarschijnlijk. Popper.
Ja, denk ik. Dat is een high catcher.